Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Tijdens de stemmingsvergadering van vorige week zondag zijn gekozen en door de kerkraad benoemd broeder J. Meijer van de Kruidmolen als ouderling en broeder M.W. van Rossum als diaken. Beide broeders hebben hun benoeming aanvaard. De bevestiging van de nieuwe ambtsdragers is op 22 mei in de morgendienst. Bij de inzameling van uw gaven zijn er vandaag twee bestemmingen. De eerste collect is voor de kerk en de tweede voor de landelijke kerkelijke kassen. Tot zover deze mededelingen en voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we beginnen met het zingen van Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is ze als de pen van een die vaardig schrijft. En wat er volgt in Psalm 45, vers 1. Thank you. Ook vanmorgen worden we voor de spiegel van Gods heilige wet geplaatst. Laten we na het horen van Gods wet zingen, Psalm 119, vandaag vers 84. Mijn ziel, bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. Daarna lezen we verder uit het woord van God. We lezen twee gedeelten. Allereerst Handelingen 17, de versen 1 tot en met 9. En vervolgens uit de eerste brief aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 5. Dus we luisteren naar Gods wet. We zingen Psalm 119, vers 84. En we lezen Handelingen 17, vers 1 tot 9. En 1 Thessalonicenzen 1, vers 1 tot 5.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egyptland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naast is.
Thank you.
hen door Amphipolis en Apollonia hun weg genomen hebbende, kwamen ze te Thessalonica, alwaar een synagoge der Joden was. En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in en 3 sabbaten lang handelde hij met hen uit de schriften. Dezelfde opende en voor ogen stellende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus is de Christus, dien ik, zeide hij, ulieden verkondig. En sommigen uit hen geloofden en werden Paulus en Silas toegevoegd. En van de godsdienstige Grieken een grote menigte. En van de voornaamste vrouwen niet weinige. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, dit benijdende, namen zich enige boze mannen uit de marktboeven en maakten dat het volk te hoop liep en beroerden de stad. En op het huis van Jason aanvallende zochten zij hen tot het volk te brengen. En als zij hen niet vonden, trokken zij Jason en enige broeders voor de overste der stad, roepende: deze die de wereld in roer hebben gesteld, zijn ook hier gekomen, welke Jason in zijn huis genomen heeft. En al deze doen tegen de geboden des keizers, zeggende dat er een andere koning is, namelijk een Jezus. En zij beroerden de schare en de overste der stad die het hoorden. Doch als zij van Jason en de anderen vergenoeging ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. Thessalonicenzen 1:1. Paulus en Silvanus en Timotheus aan de gemeenten der Thessalonicenzen, welke is in God de Vader en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd over u allen, uwe gedachtig zijnde in deze gebeden, zonder ophoudende gedenkende het werk uws geloofs en de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop op onze Heer Jezus Christus, voor onze God en Vader. Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God. Want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in veel verzekerdheid, gelijk gij weet hoedanig wij onder u geweest zijn om uwentwil.
Gemeente, als de Heer het geeft, willen we een aantal keren luisteren naar wat de Heer ons wil zeggen door de brieven van Paulus aan de Thessalonicenzen. Vanmorgen bedien ik u het woord van God uit 1 Thessalonicenzen 1:1-5. En ik lees u vers 1 daarvan nog een keer voor. Paulus en Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, welke is in God de Vader en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Tot zover de tekst. Maar laten we de Heer eerst bidden om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest, om een gezegende dienst. We doen ook voorbeden en dankzegging. We bidden voor de ouderen, voor wie het niet meer gaat om met ons naar de kerk te komen. In het bijzonder bidden we vanmorgen voor onze broeder W. Meijer uit Winterdijk. We bidden ook voor samen aan tafel van aanstaande zaterdag. We bidden ook voor de jongeren uit de gemeente die komende week aan hun eindexamens gaan beginnen. We danken de heren samen met broeder en zuster van het Hof den Oude die de achterliggende week 50 jaar getrouwd waren. We danken de heren ook dat het met broeder Bossen zo goed gaat nadat hij een nieuwe knie heeft gekregen, dat hij weer voor het eerst met ons in de kerk is. En we danken de Heere opnieuw met onze broeder Johan Meijer dat de medicatie zo goed en zo snel is aangeslagen dat de bloedwaardes bijna weer op het goede niveau zijn. We zullen de Heere bidden en danken. Drie enige Heere, tot u spreken we in het gebed in deze eredienst. Het is uw goedheid en uw trouw dat we weer samen mogen komen, rond uw woord, dat we uw onderwijs mogen ontvangen. Het is uw goedheid dat u ons achterop komt met uw woord. En Heere, wij belijden het, dat we dat niet verdiend hebben, dat u tot ons komt en tot ons spreken wil. We hoorden ook weer de woorden van uw wet. En iedere keer opnieuw stellen ze ons schuldig en laten ze ons zien waar het bij ons mis zit. Uw geboden overtreden, uw liefde versmaad. Maar daarom roepen we u juist ook aan. Om vergeving van onze zonden in onze gedachten, woorden en daden. Want zo is uw wet toch ook bedoeld als een tuchtmeester tot Christus, dat we het niet gaan zoeken in onszelf, maar bij u alleen. Geef dat we aan zijn voeten komen, om redding, om verlossing. En dan is uw wet ook een leefregel van dankbaarheid. En dan roept u ons door uw wet op, wees heilig, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. En Heere, ook daarvoor hebben we uw Heilige Geest nodig. En het reinigend bloed van Jezus Christus. Wilt u de prediking daartoe zegenen, dat we voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw verlegen zijn om wat u aan verloren zondaren schenken wil. Heere, neem ons onder de schaduw van uw vleugelen, Heere Jezus Christus. Zegen ons met uw doorboorde handen, want dan alleen zullen we toch leven tot uw eer. En met die boodschap heeft u eeuwen geleden ook Paulus gezonden naar de gemeente van Thessalonica. We zullen ervan horen. En Heere, laat het getuigenis dat van die gemeente gegeven wordt voor ons tot zegen zijn. Ja, dat het ook een spiegel is als we zullen horen over de werkzaamheid van hun geloof, over de inspanning van hun liefde en de verdraagzaamheid van de hoop, omdat hun leven gericht was op het toekomende, op u, Heere Jezus Christus, die ze verwachten uit de hemel. Heere, zegen zo uw woord voor ons hart, voor ons leven, voor ons als gemeente in haar geheel. Wij bidden u voor de gemeente, voor onze jongens en meisjes. Geef dat ze aandachtig uw woord zullen horen. Geef ook aan hen uw zegen in deze dienst. Wij bidden u voor onze jongeren. Geef dat in hun leven hetzelfde zichtbaar zal zijn als wat we ook over de Thessalonicenzen zullen horen. In het bijzonder bidden we u voor die jongeren die deze week gaan beginnen aan hun examens. Heere, helpt u hen daarbij. Geef ze alles wat ze nodig hebben. En mag het ook leiden tot het gewenste resultaat, een diploma. En Heere, u weet hoe dat is. Wellicht zien we er tegenop. Maar dan zegt u toch in uw woord: indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van mij begeert. Heere, wij bidden u ook voor alle gezinnen in de gemeente, maar ook voor hen die alleen zijn. We bidden u voor onze ouderen, in het bijzonder voor onze broeder Meijer in Winterdijk. Wees u met hem op zijn hoge leeftijd. Geeft u hem het licht in zijn hart, dat alleen ontstoken wordt door uw geest, op grond van het offer van u, Heere Jezus Christus. We danken u samen met onze broeder Bossen. Enkele weken geleden kreeg hij een nieuwe knie. En het is allemaal goed gegaan. Hij heeft steeds moeten oefenen en langzaam alles weer moeten opbouwen. En nu mag hij alles weer doen en weer met ons in uw huis zijn. Heere, daar danken we u voor. Geef hem ook uw zegen in deze dienst. Wees in het bijzonder ook met hem als hij als weduwnaar door het leven gaat. Wilt u hem ondersteunen, ook daarin? Heren, wij hebben u al eerder gedankt, maar we doen het opnieuw, samen met onze broeder Johan Meijer. We danken u dat de medicatie zo is aangeslagen dat de bloedwaardes bijna weer op het normale niveau zijn. En dat is een wonder. Daar danken we u voor. Heren, weest u ook in het verdere met hem. Zegent u het vervolg ook van de behandeling. Wij danken u ook samen met onze broeder en zuster van het Hof dat u hem 50 jaar in de band van het huwelijk hebt gespaard. Het is een bijzondere mijlpaal die ze mochten beleven door uw genade. Ook als we zien op de dagen van ziekte en moeite, die ook nu nog voelbaar zijn, dan hebt u toch uw dragende en sparende handen over hen uitgestrekt en uw trouwe zorg laten zien, elke dag opnieuw. Heren, wij bidden u ook voor de toekomst. Ook als ze beide elke dag ouder worden. Heren, draag hen door uw woord en uw geest. Geef hen samen veel zicht op u, de Heer Jezus Christus. Wees u zo met ons in deze dienst. Wil uw koninkrijk ook wereldwijd bouwen en bewaren. Zegent u alle werk dat vanuit de kerk ook mag gedaan worden. In bijzonder denken we aan samen aan tafel, dat aanstaande zaterdag weer gehouden wordt. Heren, wilt u uw zegen erover geven. En geef in bijzonder, als ook uw woord opengaat, dat het harten mag raken. Zegen ons ook in deze dienst. Kom met uw Heilige Geest. Geef uw nabijheid en uw licht om uw woord te verkondigen en ernaar te luisteren. En wilt u de Satan, uw tegenstander, weren, dat hij het zaad van uw woord niet zal wegpikken. En mag zo alles in deze dienst uitlopen op de eer en de glorie van uw heilige naam. Wij bidden het u, alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, uw gaven voor de Heer en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. Als inleiding op de preek zingen we dan Psalm 113, vers 1, 2 en 3. Psalm 113, vers 1, Gij's Heere krechten, loof de Heer. Vers 2, van waar de zon in het oosten straalt, tot waar ze in het westen nederdaalt. En vers 3, wie is gelijk aan onze Heer? Psalm 113, vers 1, 2 en 3, bij de inzameling van uw gaven. Thank you. Laten we in antwoord op de prediking zingen uit Psalm 72, vers 9 en vers 10. Psalm 72, vers 9 en 10, na het amen op de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, wij sturen elkaar bijna nooit meer een brief. Wij mailen elkaar, of we sturen een appje, of een berichtje via Insta. Maar een brief schrijven, dat doen we bijna nooit meer. Vroeger wel, toen er nog geen computers waren, toen er nog geen mobieltjes waren. Als we dan iets wilden laten weten aan een ander, dan stuurde je een brief. Had je papier, lijntjes papier en een pen en dan begon je te schrijven. Beste meneer Pieters. Of lieve oma. En zo schreef je zin na zin met wat je zeggen wilde. En dan ging de brief in een envelop. Postzegel erop, adres erop en dan in de brievenbus. Maar zo doen we het bijna nooit meer. In de tijd van de Bijbel, in de tijd van Paulus, ging het altijd zo. Als je iemand niet kon bezoeken en je wilde toch iets vertellen, dan kon je alleen nog maar een brief schrijven. En jij weet wel dat de Bijbel uit twee delen bestaat. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament van de schepping tot de Heer Jezus en het Nieuwe Testament van de Heer Jezus tot Openbaringen, wat over de wederkomst gaat. En het grootste deel van het Nieuwe Testament bestaat uit brieven. Brieven die echt zijn geschreven. Brieven die in die tijd van Paulus echt zijn opgestuurd. Dat ging niet via de brievenbus, maar dat werd aan iemand meegegeven die het dan ging brengen. En de meeste brieven in het Nieuwe Testament zijn van Paulus. En die zijn geschreven aan gemeenten. Kijk, wij hebben hier een kerk, een gemeente, de gemeente Oude Kerk aan de Amstel. Nou, toen waren er gemeenten in Korinthe, in Rome, in Efeze en ook in de grote stad Thessalonica. En aan die gemeente Thessalonica heeft Paulus twee brieven geschreven. En die brieven die hebben we nog. Die staan in onze Bijbel. We hebben uit een van die brieven vanmorgen een heel klein stukje gelezen. En waarom zou dat nou zo zijn? Waarom zou de Heer ervoor gezorgd hebben dat wij de brieven aan de gemeente van Thessalonica nog steeds hebben? Waarom zou dat zo zijn dat ze in onze Bijbel staan? Dat we ze kunnen lezen? Nou, daar heeft de Heer een bedoeling mee. Net als al die andere brieven zijn de brieven aan de Thessalonicenzen een deel van de Bijbel, van Gods woord. En daarmee hoor je door die brieven heen de stem van God in je leven. De Heere wil dat wij deze brieven lezen als Gods woord. Eerst is het Gods woord geweest aan de gemeente van Thessalonica, maar vandaag ook aan ons. Dat jij en ik, dat wij die brieven zo lezen en dat we ons dan afvragen, wat wil de Heere ons vandaag door deze brieven zeggen? En zo gaan we de komende tijd een aantal keer lezen in de brieven aan de gemeente van Thessalonica. En gemeente, deze eerste preek zal vanuit de eerste verse van 1 Thessalonicenzen 1 en vanuit Handelingen 17 het karakter hebben van een inleiding op deze prekenserie. Laten we naar de tekst gaan luisteren. 1 Thessalonicenzen 1, vers 1 tot 5. En we vatten de tekst en het verband samen onder het thema Thessalonica als spiegel voor ons. Thessalonica als spiegel voor ons. En dan letten we op vier gedachten. In de eerste plaats de gemeente van de Thessalonicenzen. In de tweede plaats de brieven aan de Thessalonicenzen. In de derde plaats de gebeden voor de Thessalonicenzen. En in de vierde plaats de verkiezing van de Thessalonicenzen. Dus Thessalonica als spiegel voor ons. De gemeente, de brieven, de gebeden en de verkiezing van de Thessalonicenzen. Dus allereerst de gemeente van de Thessalonicenzen. Ik weet niet of u dat is opgevallen, maar we lezen dat direct al in de eerste zin van vers 1. Paulus en Silvanus en Timotheus, en dan komt het, aan de gemeente van de Thessalonicenzen. En dat is opvallend. De gemeente van de Thessalonicenzen. Zo schrijft Paulus dat in geen van zijn andere brieven. Dan lezen we bijvoorbeeld aan de gemeente van God, die in Korinthe is. Of de gemeenten die in Galatië zijn. Of aan de heiligen die in Efeze zijn. Maar hier staat aan de gemeente van de Thessalonicenzen. En dan zou je zomaar kunnen denken, gaat het hier dan om een gemeente die het eigendom is van die mensen daar in Thessalonica? Nee. Nee, want Paulus voegt er direct aan toe, welke is in God de Vader en in de Heer Jezus Christus. Maar door het zo te schrijven, de gemeente van de Thessalonicenzen, heeft die brief direct al een bereik naar de hele stad. Dat is althans de bedoeling. Maar de gemeente die daar is, die is het eigendom van God. Welke is in God de Vader? God is de bron, het fundament van de gemeente. De gemeente heeft haar bestaan en haar voortbestaan te danken, niet aan zichzelf. Die gemeente die is daar alleen maar omdat God het wil. Omdat hij zijn gemeente wil verzamelen. Want er was een tijd dat er in Thessalonica helemaal geen gemeente van Christus was. Ja, toen was er wel een Joodse synagoge. Want er woonden behoorlijk wat Joden in Thessalonica. Maar er was geen christelijke gemeente. Maar als Paulus deze brief schrijft, is die gemeente er wel. Want Paulus schrijft aan hen. Hoe is dat dan gegaan? Nou, dat hebben we gelezen in Handelingen 17. Tijdens de tweede zendingsreis van Paulus komt hij ook in de stad Thessalonica. Maar dat was hij helemaal niet van plan. Toen hij vertrok om op die tweede zendingsreis te gaan, was hij zeker niet van plan om naar Thessalonica te gaan. Hij had eerst gereisd door Klein-Azië, het huidige Turkije. En Paulus bezocht daar samen met Silas de gemeenten die hij op zijn eerste zendingsreis had gesticht. En dan moet u denken aan plaatsen als Derbe, Iconium, Lystra. En in Klein-Azië wilde hij nog meer gemeenten stichten. Maar, en die geschiedenis kent u wel, in Handelingen 16 staat het, maar de geest liet het hem niet toe. En dan krijgt Paulus in een nacht dat visioen, waarin hij een man uit Macedonië ziet staan. En die roept, kom over in Macedonië en help ons. En Macedonië in de Bijbel is het huidige Griekenland. Paulus moet naar Griekenland. Paulus moet naar het vasteland van Europa. En daarheen gaan ze ook. Paulus en Silas en de jonge Timotheus. Hij reist met hen mee vanuit de stad Lystra. En met z'n drieën varen ze dan van Troas naar Samothrace en ze komen allereerst in de stad Filippi. In Filippi is geen Joodse synagoge. Daar zijn alleen wat vrouwen die bij de rivier samenkomen op de Sabbat om daar Israëls God te aanbidden. En daar verkondigt Paulus voor het eerst het evangelie. En de Heere gebruikt het. Hij opent het hart van Lydia. En later als ze in die gevangenis zitten in Filippi en die aardbeving is geweest, dan bekeert de Heere daar die gevangenbewaarder, die stokbewaarder. En zo is daar in Filippi een christelijke gemeente ontstaan. Aan deze gemeente is de brief aan de Filippenzen gericht. Maar als Paulus daar is geweest, in Filippi, dan vervolgt hij samen met Silas en Timotheus hun reis door Macedonië, door het huidige Griekenland. En via Amphipolis en Apollonia komen ze na zo'n 150 kilometer lopen in de grote stad Thessalonica aan. Thessalonica was toen de hoofdstad van de Romeinse provincie Macedonië. De stad bestaat trouwens nog steeds en heet nu Thessaloniki. Het is de tweede stad van het huidige Griekenland. Maar ook in de dagen van Paulus, dus dan moet u nu denken ergens rond het jaar 50... was het al een grote, welvarende stad. Men schat dat de stad toen al zo'n 200.000 inwoners had. Dat heeft best veel te zeggen als Paulus begint met aan de gemeente van de Thessalonicenzen. De ligging van die stad was zeer gunstig om handel te drijven. Langs Thessalonica lag een belangrijke Romeinse handelsweg en bovendien had, en heeft de stad nog steeds, een grote haven. Geld werd er verdiend door de landbouw en het verkopen van landbouwproducten, maar vooral ook door de mijnen die je daar hebt. En er werd tin gewonnen. En daarom woonden er in Thessalonica veel handelaren, maar ook ambtenaren van het Romeinse Rijk. En ik zei u al, er was een Joodse synagoge en het feit dat er zo'n synagoge was, betekent dat er ook behoorlijk wat Joden woonden. Maar dat was bepaald niet de enige religie in Thessalonica. Wat de godsdienst betreft kon je in die stad ook alle kanten op. Thessalonica stond bekend dat er een hele grote tempel voor Julius Caesar was gebouwd. De stichter van het Romeinse Rijk. En verder waren er tempels voor allerlei Romeinse goden, voor natuurgodsdiensten, voor de zon en de maan. En juist deze stad is het reisdoel van Paulus, Silas en Timotheus. Paulus was afgezonderd door de Heer om het evangelie te verkondigen. En dan niet in Israël, maar juist daarbuiten. En dan had Paulus altijd een vaste werkwijze. Als hij ergens kwam, dan ging hij allereerst op zoek naar een Joodse synagoge. Naar de Joden. En als zo'n synagoge er was, dan ging hij daar aan zijn eigen volk de Messias verkondigen. En pas daarna keerde hij zich naar de heidenen. Nou, zo doet Paulus het ook in Thessalonica. We hebben het gelezen in Handelingen 17, zij kwamen te Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in. En drie sabbatten lang handelde hij met hen uit de schriften. Dat was zijn taak, de schriften openen. En de Joden meenemen door hun eigen Bijbel, het Oude Testament. Hier staat het, wie de Messias is. Hij is gekomen. Hij moest lijden en sterven. Hij is opgestaan uit de doden. Hij leeft en hij regeert in eeuwigheid. Het is Jezus, de Christus. En hem verkondig ik als de weg, de waarheid en het leven. Geloof in hem. En zo heeft Paulus drie sabbatten lang de schriften geopend en de Messias verkondigd in de synagoge van Thessalonica. 3 weken preken. En dan is het voorbij. En dan gaat Paulus naar een andere plaats binnen Thessalonica, het huis van Jason. Maar er is vrucht op zijn werk. Er zijn enkele Joden die tot bekering komen. Maar er hebben ook Grieken mee staan luisteren. Ze leefden mee met de synagogen. Dat waren de zogenoemde Godvrezenden. En uit hen komen er velen tot bekering. En verder staat er in Handelingen 17 nog dat er vele voorname vrouwen tot geloof komen. En zo ontstaat in Thessalonica in heel korte tijd een christelijke gemeente. Maar gemeente waar de Heer krachtig werkt, en dat was hier zo, daar komt ook spoedig verzet en tegenstand. Ook in Thessalonica. En die tegenstand die richt zich op Paulus, Silas en Timotheus. De Joden die moeten in meerderheid niets van hen hebben. En ze jutten het volk tegen die predikers op. En op een gegeven moment lopen ze te hoop bij het huis van Jason. Dat was kennelijk de plaats waar die christelijke gemeente samenkwam. Nou gemeente, dat is het begin van de gemeente van de Thessalonicenzen. 3 weken preken in de synagoge, wellicht nog enkele weken in het huis van Jason. En dan al een gemeente. Wat een geestelijke vrucht. Zeker als we straks het begin van de brief lezen. Hoe is dat in Oude Kerk aan de Amstel? Hebt u wel eens uitgerekend hoeveel preken u hebt gehoord? En jij? En wat is daarvan de geestelijke vrucht? In het vervolg van 1 Thessalonicense 1 lezen we Gods genadewerk rijk in het leven van de Thessalonicense. In heel korte tijd bloeide die gemeente op. Hoe is dat hier? Waar is de groei? De geestelijke groei. Of nog concreter, Paulus die preekte 3 weken in die synagoge. Wat is bij u, bij jou, de geestelijke vrucht, de persoonlijke geestelijke vrucht van de preken van de afgelopen 3 weken? Dus dat is vanaf Pasen. Kunt u dat concreet benoemen? Hebt u Gods stem gehoord in uw hart? Is er opwas, is er geestelijke groei in uw geestelijk leven? Hebt u meer geleerd van wie de Heer Jezus Christus is en wie Hij persoonlijk voor u geworden is? Hebt u Hem opnieuw mogen omhelzen met de armen van het geloof? 3 weken preken. Of kabbelt alles maar een beetje rustig voort? Of rust u op gevoelens, op goede gevoelens uit het verleden? En is uw godsdienst verder niet anders dan een goede gewoonte? Is het buitenkant? Nou, dat is een levensgevaarlijke toestand. Dan is het heel erg nodig dat we leren kijken in de spiegel die de Heer ons voorhoudt door de brief aan de Thessalonicenzen. Daarom hebben we deze brieven door Gods genade ook gekregen. En dat brengt ons bij het tweede, de brieven aan de Thessalonicenzen. De gemeente, als de ongelovige Joden in Thessalonica naar het huis van Jason gaan om Paulus en de anderen gevangen te nemen, dan ontdekken ze dat ze daar niet zijn op dat moment. Of dat ze verstopt zijn. Ze kunnen ze in ieder geval niet te pakken krijgen. Maar voor Paulus en de anderen is het nu wel duidelijk dat het te gevaarlijk is om hier nu te blijven. En midden in de nacht worden Paulus, Silas en Timotheus in veiligheid gebracht en vertrekken ze naar de nabijgelegen stad Berea. Silas en Timotheus die blijven daar. En Paulus trekt in zijn eentje verder. Eerst naar Athene, waar hij spreekt op de Areopagus, en later naar Korinthe. En uiteindelijk komen Silas en Timotheus daar ook, in Korinthe. En ze vertellen Paulus wat er aan geestelijke vrucht is geweest in Berea en in Thessalonica. En graag willen ze met z'n drieën nog weer eens een keer terug naar Thessalonica. Maar, zo schrijft Paulus dat in hoofdstuk 2 van deze eerste brief, dat heeft de Satan ons belet. Wat een macht heeft de Satan. Zeker als het gaat over de uitbreiding van Gods koninkrijk. Dan is die altijd maar weer bezig om wegen en middelen te zoeken om dat te verbreken, om dat te verstoren. En daarom wil Paulus zo graag weten hoe het nu is in de gemeente van Thessalonica. Hoe het die gemeente vergaat. Want hij weet hoe kwetsbaar die jonge gemeente is. Hij weet hoe fel de aanvallen van Satan zullen zijn. Hij weet de macht van de tegenstanders. Jongens en meisjes, vergelijk het maar met plantenzaadjes. Misschien heb jij ook wel eens iets gezaaid in de tuin. Misschien wel met die kleine moestuintjes. En als je dan zo'n klein plantje ziet groeien, en er komt een storm zoals we pas hadden, dan ben je misschien wel bezorgd. Zou dat plantje nou wel blijven staan? En toen heb je er misschien wel een heel klein stokje bij gezet. Om dat plantje sterker te maken. Nou, zo wil Paulus het ook. Daarom schrijft hij deze brief. Die gemeente in Thessalonica is nog zo jong. Het zaad van het woord is net gestrooid. En die mensen die pas tot geloof zijn gekomen, die zijn als zo'n klein teer plantje. En er waait een harde wind van vervolging. Zou die gemeente wel blijven bestaan? Of worden ze toch weer meegenomen door de leer van de Joden? Dat je alleen door de wet te houden zalig wordt. Of worden ze toch weer meegenomen door de afgodendienst daar? Zal de duivel hen verleiden tot zonde? Paulus is er bezorgd over. En daarom stuurt Paulus zijn jonge vriend Timotheus naar Thessalonica toe. Timotheus, ga jij nou eens onderzoeken hoe het is in die gemeente. Hoe het staat met het geestelijk leven daar. Want dat is de taak van Timotheus, gemeente. Om te bezien hoe het in de gemeente gaat. Een soort kerkvisitatie. Hoe het staat met de volharding in het geloof. Hij moet ook peilen welke vragen er leven. Waar de zwakke plekken zijn in de gemeente. En Paulus bidt ondertussen voor de gemeente in Thessalonica. En als Timotheus dan na enige tijd terugkomt en verslag uitbrengt, dan wordt Paulus vervuld met dankbaarheid. De gemeente bestaat nog steeds. Het jonge plantje is niet omgerold. De gemeente groeit in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. De duivel moest bakzeil halen. En dan gaat Paulus een brief schrijven. De eerste brief aan de Thessalonicenzen. En niet alleen hij, hoewel Paulus de hoofdauteur zal zijn geweest. Maar kijk maar, zoals dat toen gebruikelijk was, zien we eerst de afzender. En dan staat er niet Paulus, maar Paulus en Silvanus en Timotheus. Silvanus, dat is de Romeinse naam van Silas. Er staat ook niet bij dat hij een apostel van de Here is, want dat stond in Thessalonica helemaal niet ter discussie. En als Paulus een brief schrijft, dan is dat een brief die altijd helemaal gericht is op de specifieke situatie in die gemeente. En als je de eerste brief van de Thessalonicenzen zo achter elkaar doorleest, dan kun je merken, dit is een brief die geschreven is aan mensen die nog maar pas tot geloof zijn gekomen. We treffen in deze brief geen uitvoerige uiteenzettingen aan over de meest fundamentele geloofszaken, de rechtvaardiging door het geloof alleen, de verhouding tussen werken en genade, tussen wet en evangelie, zoals in de brieven aan de Romeinen en de Galaten. Het gaat in deze brief ook niet over de heerschappij van Jezus Christus boven alle machten en krachten, zoals in de brieven aan Efeze en Kolossen. Nee, in deze brief wil Paulus die jonge christenen bemoedigen en ze aansporen om in het spoor van Christus te gaan en te blijven. Hij wil het prille geloof versterken. Hij wil hen wijzen op de vastheid van de zaligheid in Christus. Hij wil hen onderwijzen, zodat ze staande kunnen blijven in een omgeving die vijandig staat tegenover het christendom. En dat betekent dat hij hen ook veel voorhoudt over wat het betekent om heilig te leven voor Gods aangezicht. En Paulus gaat in op vragen die er in de jonge gemeente leven. En dat zijn vooral vragen over de toekomst. De toekomstverwachting. Vragen over de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Daar heeft hij dus kennelijk in die paar weken over gesproken. En later schrijft Paulus nog een tweede brief aan de Thessalonicenzen. Het blijkt dat niet alle dingen uit de eerste brief goed begrepen zijn. Vooral niet wat Paulus heeft gezegd over de wederkomst van Christus. En op die reacties gaat Paulus in de brief 2 Thessalonicenzen nader in. Twee brieven aan een kleine gemeente in een godloze omgeving. Twee brieven aan een gemeente die de zuigkracht van de wereld om haar heen aan de lijve voelt. Twee brieven aan een gemeente die uitziet naar de komst van de Heer Jezus Christus op de wolken van de hemel. En daarmee zijn het ook twee brieven aan gemeenten in 2022, waar diezelfde zaken nodig zijn. Zijn wij niet evenzeer een gemeente in een zeer seculiere omgeving? En is de zuigkracht van de wereld en het moderne heidendom vandaag minder dan toen? Dan is voor ons de vraag of Paulus het ook over u en over jou kan zeggen wat hij schrijft in vers 1. Welke is in God de Vader en in de Heer Jezus Christus? Of anders gezegd, ben jij in hem? Dat betekent, ben je het eigendom van Christus? In hem, in Christus. Dat betekent, dan lijk je op hem. En dan bedoel ik dat natuurlijk niet alleen maar uitwendig, maar inwendig. Dan ben je met hem één plant geworden. Dan ben je door hem gerechtvaardigd. Dan ben je door hem geheiligd. Dan ben je levend gemaakt met Christus. Dan ben je wedergeboren tot een levende hoop. Dat ben je allemaal als je in Christus bent. Wilt u die vraag deze week eens meenemen om erover na te denken voor het aangezicht van de Heer? Ben ik wedergeboren? Ben ik in Christus? Dan kun je niet zomaar mee met de wereld om je heen. Want dat past niet bij in Christus zijn. En Paulus zag dat in rijke mate in de gemeente van de Thessalonicenzen. En hij dankt en bidt voor de gemeente. Dat brengt ons bij het derde, de gebeden voor de Thessalonicenzen. Want Paulus die laat weten in de brief dat hij voortdurend bidt en dankt voor de gemeente. Maar voordat hij dat schrijft, schrijft hij eerst een zegengroet. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gemeente, wat een rijkdom. Genade. Dat is Gods onverdiende gunst. Dat is Gods toewending naar een verloren mens. Dat is genade. En vrede. Dat is welzijn naar ziel en lichaam. Vrede met God, en die kan er alleen maar zijn door het bloed van het kruis in Christus. En dat is genade. Genade en vrede. Het is een groet van de hemel tot mensen die zich geen genade waardig hebben gemaakt. Die geen vrede verdiend hebben. Het is allemaal Gods werk. En Gods werk alleen. En Paulus mag het de gemeente van Christus met apostolische volmacht meegeven. Het is een groet van de Vader van alle barmhartigheid. De Vader van alle genade en liefde. En van de Heere Jezus Christus die deze weldaden heeft verdiend. Door zijn leven, zijn lijden en sterven en opstanding. En is het opvallend dat de Heilige Geest hier niet wordt genoemd. Maar over de Geest schrijft Paulus in deze brief wel. Het is de persoon in God die op de achtergrond werkt. En die alles wat hier in de groet wordt gezegd uitwerkt in het hart en leven van zondaren. Genade van God de Vader. Vrede door het bloed van Christus. En gemeente, dan is dat hier niet zomaar een vrome wens. Ik hoop dat u genade en vrede ervaart. Nee. Als we het vervolg van 1 Thessalonicenzen 1 lezen, dan spreekt Paulus hier over een geestelijke werkelijkheid. Het is ook echt zo in de gemeente van de Thessalonicenzen. Paulus zegt als het ware, Thessalonicenzen, jullie hebben Gods genade ontvangen. Jullie kennen de vrede van God die alle verstand te boven gaat door Jezus Christus. Paulus heeft het tot zijn verwondering gezien, hoe in zeer korte tijd verschillende Joden tot bekering kwamen. Hoevele heidenen en vrome vrouwen gingen buigen voor koning Jezus. Hij heeft het gezien. En nu heeft hij het van Timotheus gehoord. En daarom, ook al is hij nu in Korinthe, daarom bidt hij met dankzegging voortdurend voor de Thessalonicenzen. Daaruit blijkt zijn liefde voor de gemeente vooral, uit zijn gebeden. Wij danken God altijd over u allen, aan u gedachtig zijnde in onze gebeden. Ja, daar begint hij mee. Met danken. Het is de Heere, de koning van de kerk, die gewaakt heeft over zijn gemeente. Hij heeft hem bewaard bij het woord. Maar Paulus dankt in zijn gebeden ook voor de geestelijke gaven die die gemeenteleden daar ontvangen hebben van de hemel. Die de Heere gegeven heeft in hun hart. Paulus dankt niet zomaar in het wilde weg of in het algemeen. Nee, de Heere heeft in korte tijd krachtig gewerkt en dat wordt zichtbaar in de geestelijke vruchten. En daar dankt hij voor. En Paulus noemt er drie. In vers 3. Het zijn de vruchten die hij en de anderen zich in hun gebeden steeds voor de geest halen. En dat zijn ook drie genadige vruchten van de Heilige Geest. En die vruchten, die komen naar buiten. Mensen in de omgeving van de Thessalonicenzen, van die gemeente, die zien het. En allereerst noemt hij dan de geestelijke vrucht van het geloof. En dan noemt hij dat het werk van uw geloof. Dan gaat het volgens de grondtekst, het woordje werk hier, om de werkzaamheid van het geloof. Geloof dat door de liefde werkzaam is in het verheerlijken van God. In het jezelf helemaal toevertrouwen aan de genade van de Heer Jezus Christus. Maar ook in dienstbaarheid aan de naaste. En dat bedoelt Paulus niet dat ze door die goede werken dat geloof aan het verdienen zijn. Nee, dat blijkt wel uit andere brieven van Paulus en ook aan het vervolg van deze brief. Maar hij dankt hier om het geloof dat blijkt uit hun levenswandel. In de omgang met God en de omgang met de naaste. Het werk van uw geloof. En let wel, gemeente, laten we dat ook op de achtergrond ons voor ogen houden. Deze gemeente werd verdrukt. En bovendien, uit 2 Korinthe 8 blijkt dat deze gemeente het financieel niet breed had. En ondanks dat alles spannen ze zich in voor een ander. En daarom is die eerste vrucht, de werkzaamheid van het geloof, verbonden aan die tweede vrucht, de arbeid van de liefde. En voor het woordje arbeid staat in de grondtaal een woord dat betekent inspanning. Vanuit de liefde tot God en de liefde van God spannen ze zich in voor de naast. En dat kost moeite, dat kost zelfverloochening. Ik denk dat Paulus dan ook gedacht heeft aan wat we hebben gelezen uit Handelingen 17. De Joden die niets van zijn prediking moesten hebben, die zochten hem. En wat gebeurt er dan? Lieten die jonge christenen hem dan maar gaan? Dachten ze, ja, maar nu gaat het ons toch wel te veel kosten. Straks zijn we zelf de klos en worden we aangepakt. Nee. Juist toen de verdrukking groot werd, stelde Jason zijn huis open. En zorgen anderen dat ze in het geheim kunnen vluchten. Dat was de inspanning van de liefde. Dat was God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. En dan noemt Paulus nog een derde vrucht waaraan hij denkt in zijn gebeden. En waarvoor hij de Heere dankt. En gemeente, bij die derde vrucht dan loopt er al een lijn naar boven. En naar het thema wat hij verder in de brief gaat uitleggen. De derde vrucht wordt genoemd de verdraagzaamheid van de hoop op onze Heer Jezus Christus voor onze God en Vader. De hoop op de Heer Jezus Christus. Dat heeft niet alleen te maken met het heden. Dat gaat ook over de toekomst. En daarmee laat Paulus door het zo te formuleren al even een thema oplichten waarover hij verder in de brief uitgebreider spreekt. Want de christelijke hoop is altijd verbonden aan de verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Het is hoop voor God de Vader. Dat betekent hoop die je hebt terwijl je voor Gods aangezicht leeft. Hoop die je hebt terwijl Gods ogen op je gericht zijn. Een vaste, gegronde hoop voor de toekomst. Hoe de druk ook toeneemt. Onze hoop, die ligt niet in dit leven. Maar die is op de Heer Jezus Christus die komen zal. Maar die hoop vraagt ondertussen wel verdraagzaamheid. Die vraagt geduld en volharding. Ook als smaad je deel is. Als je verdrukt en vervolgd wordt. Als je niet begrepen wordt als christen. En daarom is verdraagzaamheid een uiting van de christelijke hoop. Want je weet, het beste komt nog. En alles wat me nu overkomt, dat verdraag ik. Omdat ik zie op Christus. Kijk, als je zonder God door de wereld gaat, als je nog leeft zonder het geloof in deze Heer Jezus Christus, als je niet weet dat Hij persoonlijk je zaligmaker is, dan ben je letterlijk een hopeloos geval. Maar wie wedergeboren is, die is wedergeboren tot een levende hoop. Wie zijn zonde en schuld mocht kwijtraken aan de Heer Jezus Christus, die hoeft nooit te wanhopen. Maar die mag hopen. Dan is er geestelijk uitzicht. Eenmaal zal hij komen. Hij is nabij. Ook als ik nu nog geduldig moet wachten. Dat is die derde vrucht. De verdraagzaamheid van de hoop. Nou gemeente, ik stel die vraag nog maar een keer. Hoe is het met ons? Hoe is het met ons als gemeente? Hoe is het met u persoonlijk, met jou? Zijn wij ook kenbaar en zichtbaar aan deze drie vruchten van de geest? De werkzaamheid van het geloof. De inspanning van de liefde. De verdraagzaamheid van de hoop. De hoop op onze Heer Jezus Christus. Gemeente, dan gaat er wat van ons uit. Ook in de omgeving waarin we kerk zijn. In de omgeving waar u woont, waar je werkt. Thessalonica was een uitziende gemeente. Uitziende naar de komst van de Heer Jezus Christus op de wolken van de hemel. En terwijl ze uitzagen, zaten ze niet stil. In hun omgeving, in die grote stad Thessalonica, vielen ze op. Door geloof, hoop en liefde. En tegelijkertijd moeten we dan wel beseffen dat we dan niet applaus moeten verwachten van de wereld om ons heen. Trouwens ook niet van de godsdienstige wereld zonder werkelijke liefde tot God. Want dan geldt het woord van Christus, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Maar de hoop op Christus en de verwachting van zijn toekomst moet al dat leed verzachten. En als Paulus zo bidt en dankt voor de gemeente, dan roemt hij Gods eigen werk. Niet zijn eigen prestatie. En bovendien schrijft hij dan dat de Thessalonicenzen er niet aan mogen twijfelen. En daarom noemt Paulus de diepe grond voor de vruchten van dat geloof. Hun verkiezing. En dat brengt ons nog kort bij het vierde. De verkiezing van de Thessalonicenzen. Paulus zegt het ronduit. Ik weet dat u verkoren bent door God. Nou, misschien denkt u wel, is dat niet wat al te royaal? Moet Paulus niet een beetje voorzichtiger zijn? Er is toch altijd ook kaf onder het koren? Hoe kan een prediker nu weten of al die gemeenteleden uitverkoren zijn? De gemeente, toch spreekt Paulus hier ruim en rijk van de verkiezing. Het is de verkiezende God zelf die zijn genadewerk is begonnen in het leven van de Thessalonicenzen. Dat is de bron van elk geestelijk leven. Gods genadige verkiezing in Christus. Het is de eeuwige liefde van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest waardoor een mens gaat geloven, gaat hopen, gaat liefhebben. En dat is precies ook de reden waarom Paulus hier zo stellig spreekt. Paulus is daar niet van verzekerd omdat hij een bijzondere openbaring van de Heer heeft ontvangen. Paulus is daar niet van verzekerd omdat hij in Gods verborgen raadsbesluit heeft mogen kijken. Nee, hij weet het omdat hij de vruchten van het zaligmakende geloof ziet. De werkzaamheid van het geloof. De inspanning van de liefde. De verdraagzaamheid van de hoop op Christus. En daardoor mag hij getuigen dat zijn geringe arbeid onder de Thessalonicenzen is gezegend. Het waren niet alleen woorden, vers 5. Maar de Heilige Geest heeft die woorden genomen en gebruikt om het geloof te planten. Om de Thessalonicenzen de ogen te openen en het hart voor de Messias, voor de gekruisigde en opgestane Christus. En dat geestelijk leven, dat brengt vruchten voort. Vruchten van een verkiezing. Gemeente, wij worden op een andere plaats in de Bijbel, Petrus schrijft dat, opgeroepen om onze roeping en verkiezing vast te maken. Maar wij worden niet zeker van onze verkiezing door in onszelf te gaan graven en te gaan kijken of er misschien aanknopingspunten zijn waar de Heilige Geest bij aan kan sluiten. Want die aanknopingspunten zijn er niet. Calvijn zegt daarover, wij worden niet zeker van onze verkiezing door in de wolken te vliegen en in Gods raad in te blikken. Want dan is Gods verkiezing een doolhof. Dus dat is het ook niet. Nee, wij worden geroepen om ons verloren leven toe te vertrouwen aan de zaligmaker, Jezus Christus. En aan hem gelijkvormig te worden. En zo de geestelijke vruchten van geloof, hoop en liefde te dragen. En al die andere vruchten die Paulus in Galaten 5 noemt. Alleen een leven uit Christus. Alleen een leven in de navolging van hem. In het hopen op hem. Brengt geestelijke vrucht voort. En alleen zo worden we verzekerd van onze roeping en verkiezing. Onze belijdenis zegt het zo, en u kunt het vinden in Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, artikel 12. Van hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing tot de zaligheid worden de uitverkorenen te gelegene tijd, hoewel in verschillende trappen en ongelijke mate, verzekerd. En hoe dan? Dat zegt de belijdenis ook. Niet als zij de verborgenheden en de diepte van God nieuwsgierig onderzoeken. Maar hoe dan wel? Zeker van de verkiezing. Maar als zij de onmiskenbare vruchten van de verkiezing, die in Gods woord worden aangewezen, en er worden al die vruchten genoemd, in zichzelf met geestelijke blijdschap en heilige vreugde waarnemen. Nou gemeente, zo is deze oudste brief van Paulus een spiegel voor ons. Zijn wij zo levende gemeente? Kent u zo persoonlijk de kracht van het woord van Christus, van ons evangelie, zoals Paulus dat in vers 5 noemt? Kent u die kracht van de prediking van de gekruisigde en opgestane Christus en wat dat bewerkt heeft in je hart? De schildering van het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Want die boodschap, die komt toch elke zondag tot u en tot jou. Geloof dan zijn heil en troostrijk woord. Kijk maar in de spiegel van deze eerste brief aan de Thessalonicenzen. Blijkt het uit je leven dat je wedergeboren bent? Dat het geloof in Christus de dragende grond van je bestaan is? Dat je door de liefde werkt en zo omgaat met je naaste? Dat de christelijke hoop in je leven zich richt op de komende Christus? Dat zal wat betekenen voor onze omgeving. We wonen hier ook, in stedelijk gebied. Net als die gemeente in Thessalonica. We wonen hier ook, dichtbij een grote stad. Maar als we in de geestelijke vruchten lijken op de gemeente te Thessalonica, dan zal dat ook vruchten geven. Zoals we dat gaan zingen. De stedelingen zullen bloeien, gelijk het malse kruid. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Barmhartige Heere, wij danken u voor uw woord deze morgen. Dat u een gemeente verzameld hebt ten eeuwige leven. Ja, dat het evangelie van de gekruisigde die leeft vanuit Israël door de wereld is gegaan en ook in Europa is gekomen. En dan heeft u ons vanmorgen een spiegel voorgehouden hoe het is met ons, met de gemeente, met ons persoonlijk. De spiegel van het getuigenis dat van de Thessalonicenzen kon worden gegeven. Heere, werkt u dan krachtig met uw geest ook in onze gemeente. Bekeer ons als we nog niet wedergeboren zijn en zo door het leven gaan. Ontmasker ons als we onszelf rekenen bij uw kinderen, terwijl we u niet kennen met ons hart. Vernieuw ons als ons geestelijk leven is ingezakt. Heilig ons om te wandelen in uw waarheid, in de hoop op uw toekomst. Ja, doe ons opgroeien in geloof, hoop en liefde vanuit Christus. En vanuit zijn verdiensten. Geef dat we uw woord ook verder zullen overdenken. Geef daartoe uw Heilige Geest. Vergeef alles wat ook in deze dienst niet was naar uw heilige wil. Ga met ons als we naar huis gaan. Wees met ons als we thuis zijn, ook als we daar alleen zijn. Wilt u ons ook vanmiddag allemaal weer hier brengen. Als we aan de hand van de Nederlandse geloofsbelijdenis stilstaan bij wat u ons gegeven hebt in uw geïnspireerde woord, de Heilige Schrift, wil ons dan ook onderwijzen door uw woord. Wij bidden u dat, alleen om Jezus wil. Amen. Tot besluit zingen we het enige vers van Psalm 117. Loof, loof de Heere, gij heidendom. Psalm 117, tot besluit. Hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.